Onze hulp en onze verwachting staan in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw is van geslacht op geslacht en tot in eeuwigheid, en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade en vrede zij met u van God onze Vader en van Jezus Christus onze Heere door de Heilige Geest. Amen. Wij vervolgen deze middagdienst zingend met Psalm 135, daarvan het tweede en derde vers. Psalm 135, vers 2, God is goed, looft hem tezaam. En daarna vers 3, God is groot, ik weet dat hij hoger is dan alle goon. 2 en 3 van 135. In gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift en ook in verbondenheid met de Kerk van Jezus Christus wereldwijd gaan we het geloof belijden en we doen dat vanmiddag met de geloofsbelijdenis van Nicea. En na het amen zingen wij dan Psalm 121 vers 4, de Heer zal u steeds gadeslaan. Psalm 121, het vierde vers. En in ieder van u die zeggen met mij voor zich uit, wij geloven in één God, de Almachtige Vader, de Schepper van hemel en aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En in één Heer Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen. God uit God, licht uit licht. Waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt. Eén van wezen met de Vader, en door wie alles is geworden, die om ons mensen en om onze zaligheid is neergedaald uit de hemel en is vlees geworden door de Heilige Geest uit de maagd Maria en is mens geworden, die ook voor ons is gekruisigd onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is en op de derde dag is opgestaan naar de schriften, opgevaren naar de hemel en die zit aan de rechterhand van de Vader en zal wederkomen in heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden. En aan zijn rijk zal geen einde komen. En in de Heilige Geest, die Here is en levend maakt, die uitgaat van de Vader en de Zoon, die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten, en een heilige, algemene en apostolische kerk, wij belijden één doop tot vergeving van de zonden, en wij verwachten de opstanding van de doden en het leven in de wereld die komt. Amen. Zullen samen bidden met elkaar. Heere, zo roepen wij uw heilige naam aan, die wij zojuist ook hebben beleden als Vader, Zoon en Heilige Geest. U dankend dat u zo aan ons denkt, ook op deze middag. Vanmorgen waren we hier ook en vanmiddag zijn we opnieuw hier naartoe gekomen om het ook zo met elkaar te beleven hier en thuis meeluisterend dat u ons even apart neemt. Wij zijn in de regel in beweging en daar is ook helemaal niets mis mee. Maar u zet ons ook wel eens even apart om ons aan te kijken en aan te spreken op die dingen die zo belangrijk zijn en waar het nou echt ook om gaat. Dat u vooral op een dag als deze doet aan zielzorg. En wat dat betreft dan hoefden we ook niks mee te nemen naar de kerk, want u zorgt dan vandaag echt voor alles, dat uw woord er is, dat de psalmen er zijn, dat er liederen er zijn. Normaal gesproken dan zoeken we die zelf uit, maar u hebt dat voor ons laten doen, om ze zo naar ons toe te brengen. Wij bidden van u, ook voor deze dienst, dat u ons verlicht met uw Heilige Geest. Want we staan ook gereed om de Bijbel te openen en uw woord te lezen. En wij vragen dat u ons daarbij helpt om te lezen. En dat wil ook zeggen dat u ons helpt bij het luisteren. Het zijn al woorden die duizenden jaren oud zijn. En u hebt er zelf voor gezorgd dat ze bewaard zijn gebleven tot op de dag van vandaag. En wij bidden, Heere, dat de kracht van die woorden, de kracht ervan voor ons gezamenlijk en persoonlijk beleefd mag worden. En dat we daarin uw stem horen, die de weg wijst, die vermaant en die vertroost en die het ook heel dicht bij ons leven weet te brengen. Heere, dan hoeven we niet met onze armen te zwaaien, met onze benen van alles te doen, hard te roepen en te schreeuwen, maar dat we de kracht ervaren in datgene wat wordt gezegd en dat u daarin ook aanwezig bent. Laat het dan ook zo zijn dat de woorden van de preek, die toch menselijke woorden zijn, dat die mogen worden tot woorden van u. En dat we ze niet achterlaten hier in dit kerkgebouw, maar dat we ze meedragen de nieuwe week in. En daarom bidden wij voor ons, zoals we hier zijn en thuis meeluisterend, om uw zegen. Dat wil zeggen dat u ons gunt en geeft de kracht van Pasen. En dat we vrij worden gemaakt, eens en te meer van onszelf. Vrij van ons oude bestaan. En verbonden aan dat leven van uw Zoon, Jezus Christus, dat nooit meer sterft. Zie ons zo en zegen ons. En hoor ons gebed uit genade. Amen. Gaan we nu met elkaar uit de Bijbel lezen. Vanmiddag een psalm, psalm 4. Dat is er eentje uit het liedboek van Israël. De bundel bevat 150 psalmen. En die grote bundel is weer onder te verdelen in 5 wat kleinere bundels. En wat nou karakteristiek is voor die eerste bundel, psalm 1 tot en met 41, dat daar een tegenstelling wordt gemaakt tussen de rechtvaardige en tussen de goddeloze. En die tegenstelling die is bijna in elke psalm merkbaar, zeker ook in psalm 4. De rechtvaardige aan de ene kant en de goddeloze aan de andere kant. De rechtvaardige die door God wordt geroepen om nabij te komen die zwak is en die niemand heeft om zich te helpen, die het daarvoor opneemt. En de goddeloze aan de andere kant die niet anders doet dan het leven van mensen afbreken. Nou, daar heeft David ook genoeg mee te stellen gehad, ook in zijn volle koningschap. Psalm 4, laten we hem eerst lezen. Een psalm van David voor de koorleider bij snarenspel. Als ik roep, verhoor mij, o God van mijn gerechtigheid. In de benauwdheid hebt u ruimte voor mij gemaakt. Wees mij genadig en luister naar mijn gebed. Aanzienlijken, hoe lang zult u mijn eer te schande maken? Hoe lang zult u het lege liefhebben, de leugen zoeken? Weet toch, de Heere heeft zich een gunsteling afgezonderd. De Heere hoort als ik tot hem roep. Wees ontzet, maar zondig niet. Spreek in uw hart wanneer u op uw slaapplaats ligt en wees stil. Breng offers van gerechtigheid en vertrouw op de Heere. Velen zeggen, wie zal ons het goede doen zien? Verhef over ons het licht van uw aangezicht, o Heere. U hebt mij meer blijdschap in het hart gegeven dan ten tijde dat zij hun koren en hun nieuwe wijn in overvloed hadden. In vrede zal ik gaan liggen en weldra slapen, want u alleen, Heere, doet mij veilig wonen. Tot zover psalm 4. Ik gaf het al aan, daar zal straks ook de preek over gaan. En daarom lezen we alleen nog met elkaar het 9e vers bij wijze van uitgangspunt. Psalm 4 vers 9. In vrede zal ik gaan liggen en weldra slapen, want u alleen, Heere, doet mij veilig wonen. En naar aanleiding daarvan heb ik boven de preek geschreven als thema, en toch slapen. En toch slapen. Hoewel bedreigd door aanzienlijken, vers 3. Bevraagd door velen, vers 7. Maar toch beschermd door de Heere, vers 9. Dus nog een keer, als u meeschrijft of als u het echt onthouden wilt. En toch slapen, hoewel bedreigd door aanzienlijken, vers 3. Bevraagd door velen, vers 7. Maar toch beschermd door de Heere. En hiermee is zeg maar psalm 4 in de kern gevat. We gaan hem ook zingen. En we doen dat berijmd met weerklank psalm 4. En dan doen we alle coupletten. 1, 2 en 3. Laat als ik roep mij op u hopen. Laat niet tot zonde uw geschil zijn. En 3. Ik kan gaan slapen zonder zorgen. Dus psalm 4 berijmd uit weerklank. En we gaan ook de Heere dienen met onze liefdegaven. De eerste collecte is een diaconale voor het plaatselijke diaconale werk. De tweede voor de instandhouding van de eredienst. En de derde is bestemd voor het kerkgebouw. De Heere zegen ons ook in het geven van onze liefdegaven. Valt u of val jij gemakkelijk in slaap? Nou, ik denk als ik het zou vragen op de man af, zo de banken langs zou lopen, dat zal voor iedereen weer anders wezen. In ieder geval, dit hebben we dan wel gemeenschappelijk. We hoeven aan het eind van een dag nooit te denken, wat is er vandaag in de wereld weer weinig gebeurd. Echt geen gebrek vandaag aan beelden, aan berichten, aan stemmen en prikkels. Dat gaat zo'n beetje heel de dag door. En wij in 2019, wij hebben min of meer geleerd, jong en oud, om daarmee te dealen. We zijn eraan gewend geraakt, we worden gesleept van thema naar thema. Dan hoor je weer van spanning in de straat van Hormuz. Dan hoor je weer van toename van jodenhaat hier in Europa. Dan word je geconfronteerd met het klimaatverhaal, het migratievraagstuk. Dan gaat het weer over je pensioen. Kun je natuurlijk met elkaar zeggen, dat zou trouwens wel heel mooi wezen, je moet ook een beetje nuchter blijven, want dat was zo en dat is zo en dat zal wel zo blijven tot de dag van de wederkomst. Je kunt natuurlijk tegen elkaar zeggen, je kunt ook per slot voor rekening niet heel de wereld op je nek nemen. Je kunt ook niet heel de wereld mee naar bed nemen, dat past trouwens niet, veel en veel te klein. Laat dat je leven niet bepalen en laat dat bovenal ook je nachtrust niet verstoren. Leef van het geheim dat je niet meer bent van jezelf, maar dat je bent van Jezus Christus. Dat betreft hoop ik dat u daar allemaal ook achter staat en dat u daar allemaal persoonlijk uit leeft. Maar waar ik naartoe wil, en daar gaat het ook over in deze psalm, als nou de dingen je eigen leven gaan raken. Als je nou een dertiger bent en je kunt de pressie om te presteren niet meer aan. Als de bedrijfsarts je goedkeurt of afkeurt. Als de spanningen in je relatie eerder toenemen dan dat ze afnemen, als de zorgen maar voortduren, kun je dan nog rustig liggen en slapen. Nou, daarover gaat het over die dingen in Psalm 4, in het leven van David, die zijn leven ook raken. Wat is er aan de hand? Dan moet u even met me meekijken naar het derde vers. Daar zegt hij het min of meer. Aanzienlijken zegt hij daar, hoe lang zult u mijn eer te schande maken? David, die heeft last van aanzienlijken. En dat wordt dan uitgelegd in de kantlijn. U ziet het staan in uw Bijbel. Letterlijk staat er dan in het Hebreeuws, kinderen van een man. Nou ja, daar word je nog niet zo gek veel wijzer van, want we zijn allemaal kinderen van een man. Maar bedoeld wordt hier in vers 3, mannen met macht. Mannetjesputters, daar heeft David last van. Laat ik het nog een beetje dichterbij brengen. Hij heeft last van mannen die elke dag willen stralen en scoren en die geld en goed hebben in overvloed. We zouden vandaag zeggen, dat zijn de snelle jelles en de slimme jongens. Niets tegen, alles mee, nooit verloren, altijd gewonnen. Ze zien er zeg maar gebruind uit, gelikt uit en soms ook wel gespekt uit. Het lukt ze altijd en overal om het leven naar hun eigen hand te zetten. Ze kennen om zo te zeggen de politici. En zijn bevriend met de bestuurders. Die komen ze dan zeg maar tegen bij de borreltafel. En hoe gaat dat dan? Piet, we kennen elkaar hè. Wil jij buiten de regels om dit en dat even voor mijn bedrijf regelen? En Hans, dat bijbaantje wat binnenkort vrijkomt, dat is net iets voor mijn dochter die binnenkort hoopt af te studeren. En zo zijn die mannen met macht bedreven om zeg maar naar boven te likken en naar beneden te trappen. En ze bedenken echt van alles om zoveel mogelijk voor zichzelf voor elkaar te krijgen ten gunste of ten nadele van anderen. Nou, die David, die heeft last van dat soort mensen die hem via listen en leugens willen benadelen. Vandaar ook zijn vraag in vers 3, hoe lang zullen jullie nog doorgaan om mijn eer door het slijk te halen? Mijn eer, daar bedoelt hij mee mijn menselijke waardigheid. Mijn diepste ik, wat heel kwetsbaar is en ook heel klein is. En die mannen met macht, die zijn bezig om die positie van David te ondermijnen. Ze willen hem het liefst van de troon stoten, verguizen, vertrappen, verwerpen. Dat is zeg maar hun missie. En hoe doen ze dat dan? Nou, dat doen ze eigenlijk heel subtiel. Proberen ze de mensen van het volk en van het vaderland te infiltreren. Lieve mensen, zo praten ze dan bijvoorbeeld op meetings. Lieve mensen, hebben jullie nou niet door dat het helemaal niet goed gaat met ons volk en vaderland? Voel je dat nou niet, dat je pensioentje behoorlijk onder druk staat? Vind je het nou niet vervelend dat je maar 3 keer per jaar op vakantie kunt in plaats van 6 keer? Zie je nou dat het werkloosheidscijfer eigenlijk helemaal niet zo hard daalt? En merk je niet dat de problemen in AZC's eigenlijk worden onderkend? Maar lieve mens, als dat zo doorgaat, dan eindigt ons land nog eens een keer in nul en niets. En daarom wordt het hoog tijd dat we het probleem eens gaan aanpakken. En dat probleem heeft een naam. Dat is David, die zit in Jeruzalem op de troon. Was een herdersjongen, had hij beter kunnen blijven. Want groei en bloei, het staat behoorlijk onder druk. Nou ja, als ik nou even de pas inhoud, wat zou dat nou met u doen? Wat zou dat nou met jou doen? Als er dingen over je worden verteld die haak staan op de waarheid en de werkelijkheid. Wat gaat er eigenlijk in je binnenste om als er voortdurend van je wordt gezegd dat je niet oké bent? Wat gebeurt er, jongens, van binnen bij je als je ouders bijvoorbeeld zeggen, je hebt een prachtige lijst, allemaal 7's en 8's, maar dat hadden eigenlijk allemaal 9's moeten zijn? Nou ja, zeg maar, 2 reacties zijn mogelijk. Je gaat er tegen in of je legt je erbij neer, nagelang je karakter is. Je trekt je terug of je trekt juist ten strijde. En wat merk je nou in deze psalm? David, die trekt zeg maar ten strijde, maar wel op een bepaalde manier. Hij gaat, voordat hij naar bed gaat, allereerst in gebed. Dat kun je ook zien aan het 2e vers, hè? Daar begint het dan. Als ik roep, verhoor mij, o God van mijn gerechtigheid. Dus David, die roept allereerst tot zijn God. Want hij weet, als ik roep, dan is mijn God daar al in aanwezig. Dat is een typisch Joodse gedachte. Maar ik vind het wel een machtige gedachte. Dus zodra ik mijn stem gebruik en mijn mond open doe en hem aanspreek en hem aanroep, is hij daarin al aanwezig. Vaak anders dan wij willen, maar hij is daar al in aanwezig. En vervolgens bidt hij dan, o God van mijn gerechtigheid. Goed begrijpen, hij bedoelt niet, o God op wie ik recht heb, maar hij bedoelt met die uitdrukking te zeggen, u bent een God die houdt van recht. in plaats van krom. U bent een God die ervoor gaat om mensen tot hun recht te laten komen. U bent een God die dingen bij mensen aanvult die zij tekortkomen. U bent een God die ten strijde trekt en het zo opneemt voor uw kinderen als zij belaagd worden. En u bent een God die uit de benauwdheid haalt en ze in de ruimte zet. Waarom? Omdat u een God bent die wil dat we zullen leven hier en nu en straks ook in het dan en daar. Heb je het wel eens meegemaakt dat je het ontzettend benauwd had om wat mensen je hebben aangedaan en dat je hebt geroepen naar de hemel en dat je al roepend mocht ervaren dat er ruimte kwam in je binnenste? Zie je dan dat wij een God vereren die gaat voor het recht en niet voor het kromme? En dat hij ook vandaag mensen die in de benauwdheid zitten in de ruimte wil zetten? En dat die woorden die je ziet staan in Psalm 4, o God van mijn gerechtigheid, dat dat woorden zijn die niet alleen in het boek zijn gebleven, maar dat die ook vlees en bloed zijn geworden in Jezus Christus. En al zit je dan in de benauwdheid en al weet niemand ervan, dat er één is die misschien op je wacht, dat je het hem kenbaar maakt. In ieder geval, het is te tasten in Psalm 4, die David heeft het niet gemakkelijk. Als eerste doet hij dan, zeg maar, zijn handen uitsteken richting omhoog naar de Heere. En vervolgens zegt hij dan ook in deze psalm, in de versen 4 tot en met 6, tegen God wat hem hoog zit. Dat zet hij allemaal voor ons op een rijtje in de versen 4, 5 en 6. En dan proef je aan die versen dat David weliswaar geraakt is, maar niet verslagen. Al biddend doet David net of die mannen van macht naast zijn bed staan. En dan via God zegt hij recht toe, recht aan hoe hij over hen denkt. En dan laat hij het gewoon merken in ronde woorden dat hij niets heeft met hun listen en leugens. En dat hij in dit gebed ook hen herinnert hoe de Heere hem op een wonderlijke manier heeft gekozen en geroepen om koning te zijn, om het goede te zoeken voor volk en vaderland. En dan laat hij het merken in dit gebed. Als je het dan niet kunt uitstaan dat ik koning ben, als jullie dan menen dat het slecht gaat, als je betere ideeën hebt dan ik, prima, maar haal niet mijn naam door het slijk. Roep liever de naam van je Heere aan, als je op je bed ligt. Komen jullie weer eens tot bezinning en hou er nou toch eens mee op om van alles aan elkaar te bazelen wat niet klopt. Kijk je eigen leven er eens op na. Is dat wel zo rein en heilig? En breng weer eens offers zoals de Heere wil. En ga om te beginnen voordat je je mond open doet, weer eens vertrouwen op die grote naam. Dus dan merk je in dit gebed dat David recht toe recht aan is richting de Heere en van daaruit ook richting die mannen met macht. Mag je dat dan ook allemaal biddend zeggen tegen de Heere? Nou, kennelijk. Wat dat betreft dan vind ik psalmen ook prachtige voorbeelden van gebeden om ook vandaag gewoon te gebruiken. Als je zelf geen woorden hebt, als je zelf geen woorden kunt vinden, dat je gewoon zo'n psalm er eens bij neemt. En dat je dan merkt als je die gaat lezen en gaat herlezen, dat er voor jou iemand is geweest die precies heeft vertolkt wat jij nu meemaakt. Ja, zeg je, dat doe ik wel eens vaker, dat ik ook zo'n psalm erbij neem. Maar weet je waar ik eigenlijk meer mee zit? Ik heb al zo vaak gebeden. En ik heb veel meer te stellen met mijn onverhoorde gebeden. Ja, wat zal ik nou tegen je zeggen? Ik zal dit tegen je zeggen. Zie vanmiddag ook vanuit psalm 4 is op de Heer Jezus Christus. En denk er eens aan dat hij ook deze psalm heeft gebeden. En kreeg hij dan wat hij allemaal vroeg? Veranderde er voor hem de omstandigheden waarin hij terecht kwam? Heb je hem op je netvlies dat hij bidt en dat hij worstelt en dat hij smeekt in Gethsemane? En als je dan die stukken leest uit het Lijdensevangelie, dan merk je op zeker moment dat hij toch in shock raakt en dat hij terechtkomt in de bitterste ellende. Maar hij moest door van zijn vader. Begrijp je, als je aan hem bent verbonden en als je de Heer Jezus kennen mag, dat hij jou ook meetrekt in zijn weg, een weg die je vaak liever niet wilt gaan. Want laten we eerlijk blijven met elkaar, u, jij, ik ook, we willen het liefst een fijn leven en een fijn geloof wat geen offers vraagt en wat weinig kost. Maar laten we eerlijk blijven met elkaar, het leven dat is niet altijd leuk en de mensen om je heen zijn niet altijd zo meelevend, toch? Maar dan hoop ik wel dat je dat geheim ervaart. In dat alles ben ik niet meer van mezelf, maar ben ik van hem die me heeft gekend en geliefd en gelabeld. Dat die wetenschap je geschonken geloof sterkt en steunt. Dat je het juist op een dag als deze, nu je apart wordt gezet, mag beleven. Ten diepste ben ik vrij van mezelf, vrij van mijn zonde en schuld, vrij van alles waar menig een in opgaat, vrij van alles wat mijn leven lijkt te maken, maar dan toch verbonden aan hem die boven is en die binnen is. En als ik geen woorden heb, dat hij dan voor mij bidt, en als ik het niet zie, toch weten mag in de bitterste ellende dat hij voor mij zorgt. Dat is eigenlijk het eerste en het grote wat vanuit psalm 4, de eerste 6 versen, naar ons toekomt. Maar nou zijn we er nog niet. Want als je nou denkt dat je alles wel een beetje hebt gehad met die mannen met macht, dan blijken er nog meer mensen te zijn rondom David die alles behalve tevreden zijn. Dan staat er in het 7e vers: velen zeggen, wie zal ons het goede doen zien? David, die heeft die vraag zeg maar opgevangen en die heeft die later ook opgeschreven in deze psalm. En als je dat dan leest, hè, zo'n vraag, dan denk je, David, als ze dat dan van je zeggen, doe dan goede dingen. Waarom laat je ze dan na? Want jij bent niet zomaar een koning, nee, jij bent de Messiaanse koning. Jij bent geroepen, jij bent gekozen om te zorgen voor vrede en voor veiligheid en voor welvaart. Ja, dat is makkelijk gezegd. Maar wat blijkt dan? De realiteit is dat David veel voor elkaar krijgt, maar kennelijk niet alles voor elkaar kan krijgen. Niet iedereen is tevreden. Vandaar die vraag, wie zal ons het goede doen zien? Letterlijk, wie zal ons het goede doen genieten? En die vraag uit vers 7, op zich is dat een bekende vraag, die moet je hier opvatten als een klacht.
Het is zeg maar een vraag die vanuit je tenen zo omhoog komt borrelen. Och, dat moet je erin horen. Och, wie zal ons het goede doen genieten? Wie zal ons geven wat echt goed is? Wie zal ons geven wat echt gelukkig maakt? Je moet in die vraag ook meehoren, wanneer komt de tijd dat de Messias komen zal? Want als de Messias komen zal, dan komt er echte vrede en veiligheid. Dan komt er pas echt welvaart en welzijn. Dan heeft, zoals de profeten dat schrijven, dan heeft iedereen zijn wijngaard en iedereen zijn vijgenboom. Dan heeft iedereen vrede en vreugde, brood en wijn, groei en bloei. Dan zal iedereen veilig wonen, heerlijk werken en ongestoord slapen. Dan is zeg maar het paradijs terug, maar dan nog rijker en nog royaler. Wie zal ons het goede doen genieten? Laten we nou eerlijk zijn. Stel je die vraag ook wel eens voor jezelf, gewoon uit vurig verlangen. Gelet op het wereldgebeuren, spanningen in het Midden-Oosten, de zuchtende en de steunende schepping, de vele relatie-ellende, verslavingsproblematiek en het gekijf in de kerken, dat je wel eens voor jezelf denkt of het met elkaar erover hebt. Heren, zo kan het toch niet langer doorgaan. Zou u daar eens niet wat aan doen? Heeft David dat ook gehad, die gedachten? Nou, merkwaardig, als je ernaar kijkt, hij gaat niet in directe zin op die vraag in. Je merkt, hij gaat God geen categorisatie geven wat hij allemaal moet doen en niet moet doen. Hij gaat trouwens ook God niet verdedigen. Hij gaat trouwens ook niet in discussie met die mannen van macht en met die vele mensen om hem heen. En wat heel belangrijk is, hij gaat ook geen goedkope antwoorden geven waar je net niks aan hebt. Nee, David, die houdt het zeg maar eens even uit bij die vraag. En die blijft dus even een poosje stil, om zo te zeggen. Hij ervaart het aan zijn lichaam, aan zijn eigen ziel. Het leven is lang niet altijd leuk en de mensen zijn niet altijd zo meelevend. Daar houdt hij bij uit. En tegelijkertijd zie je ook een beweging. Hij weet tegelijkertijd wie het is die het goede zal doen genieten. Dat is zijn God. En als je dan het woordje goed ziet staan in Psalm 4, dan moet je ogenblikkelijk denken aan het scheppingsverhaal. Verschillende keren kun je het daar lezen. En zie, het was goed, zelfs één keer, en zie, het was zeer goed. David heeft dat geweten. In de morgen van de schepping was alles volmaakt en alles volkomen. Hij heeft het geweten, de schepsels die zijn goed geschapen. Ze hadden schone handen, ze hadden een heldere blik, ze hadden een goed hoofd. En ze had ook een gaaf hart. Maar hij heeft uit eigen leven ook heel goed geweten dat het goed fout is gegaan, omdat we samen hebben gegeten van die verboden vrucht. En de gevolgen van die gebrokenheid, die kun je zeg maar afscheppen van Psalm 4. Dat proef je en dat voel je. Wat dat betreft, dan moeten we nooit wennen met elkaar wat wij van Gods goede schepping hebben gemaakt. Ik bedoel er dit mee te zeggen. Als je van iemand een voorwerp steelt, dan kun je het nog teruggeven. Maar als je iets hebt gegeten van een ander, dan kun je dat niet meer teruggeven. Voel je? David die heeft het heel goed geweten. Dat er een tijd is geweest dat die vraag uit vers 7 niet gesteld hoefde te worden. Maar helaas, helaas, tot op vandaag, 2019, klinkt die vraag: wie zal ons het goede doen genieten? Want het kwaad, dat lijkt het goede echt helemaal te overrulen. En David, die weet er alles van. En het zou me niet verbazen dat u zegt: en ik weet er ook alles van. Je ziet het kwaad in deze wereld. En vaak is het zo dat je valt van de ene verbijstering in de andere verbazing. En we zeggen het wel eens tegen elkaar: wat erg allemaal, wat er allemaal gebeurt. En het kwaad dat grijpt ons bij tijden aan. En we krijgen het wel eens met het kwaad te kwaad. En we zeggen het wel eens: God, waarom grijpt u niet in? Waar bent u eigenlijk? Bent u er eigenlijk nog wel? En vaak komen we dan niet verder dan deze vraag. En dan blijkt weer onze kortzichtigheid en onze dwaasheid. Heeft er dan niemand schone handen? Heeft er dan niemand een heldere blik? Is er niemand met een goed hoofd en met een gaaf hart? En Jezus dan? Iemand die sprak hem toch aan met goede meester, waarop hij toen zei: wat noemt u mij goed? Niemand is goed dan één. Niemand is tof, alleen God is tof. Dat betekent dat hij straalt en dat hij schittert en dat hij volkomen is en dat hij volmaakt is. Wie zal ons het goede doen zien? Nou, David weet het antwoord: alleen God. En die goede God, die roept David aan als een schreeuw uit het hart: verhef u over ons het licht van uw aangezicht, Heere. Dat betekent, als ik het een beetje dichter bij je breng: laat u uzelf weer eens aan ons zien. Hij bedoelt eigenlijk: dat aangezicht van uw Heere, mag dat weer eens even tegen mijn gezicht aankomen, zodat ik het even echt weer voel dat u de levende bent. Dat bedoelt hij. Kom weer eens heel dichtbij. Dat komt zeg maar als een schreeuw omhoog uit het hart van David. En dan kun je misschien denken: dat is een mooi gebed, David, maar dat doet God nooit hoor. Want wie zal God zien en leven? Hoe kan hij als enige goede het uithouden bij al die kwaden? Want er valt David zelf ook onder. Ja. En dat is nou net het wonderlijke van deze psalm. Dat is het wonderlijke van het woord. Dat is het wonderlijke van het blijde bericht. Dat doet God nu wel. Wat is die toch, mag ik dat zo eens een keer zeggen, wat is hij toch een aparte God, hè? Een heel aparte God. Dat hij het voor ons heeft laten opschrijven, want het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. Dan moet je van de middag nog een poosje kijken naar de Heere Jezus, die echt het gezicht van God is. En dat licht van Gods aangezicht, dat heeft nou onder ons gewoond en gewerkt. En het licht der wereld heeft licht laten vallen over al die woorden die wij van de hemelse Vader hebben gekregen. Zijn licht bijvoorbeeld over Psalm 135, God is goed, looft hem tezaam. Zijn licht bijvoorbeeld over Psalm 136, want zijn gunst alom verspreid zal bestaan in eeuwigheid. Of Psalm 33, goede tieren vader, milde zegenader. Of Psalm 139, steeg ik op naar de hemel, u bent daar. Of legde ik mij neer in het dodenrijk, u bent daar. Zo heeft Jezus dat machtige woord van Jesaja in het volle licht gezet: Emmanuel, met ons is God. En zo heeft Jezus het ooit gezegd, wie mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. Zie hem eens liggen in die kribbe. Zie hem eens hangen aan dat hout. Zie hem eens op wie al het kwaad van daders en van wie dan ook, is terechtgekomen, onbevattelijk en onbeschrijfelijk. En dat hij, God in Jezus, in het jaar 33, op ene dag, al ons kwaad heeft verzoend. En met zijn offer alles in één keer heeft goedgemaakt. Ons heeft gereinigd en gezuiverd van alles waar God helemaal niets mee heeft en wat ook de hemel niet in kan. Hij heeft ons in hem gegeven het leven dat nooit meer sterft. En nu ik dat zo sta te zeggen tegen u, tegen jou en ook tegen mezelf, dan is dat eigenlijk te groot om te kunnen geloven. En dat weet de Heere. En daarom doet hij als een vader die zich over zijn kind heen buigt en zegt, zal ik je dan helpen? Zal ik dan onder je komen? Zal ik dan om je komen? Om je heen komen? Om dat grote je voor het eerst of opnieuw weer toe te eigenen en te laten zeggen. Ik nodig je ook uit om te zien op die meerdere David Jezus Christus. Want omwille van hem is dat gelaat van God ons vriendelijk toegewend. Valt er licht over je donkere leven. Straalt er licht in je duisternis. Komt er vreugde in je verdriet. En komt druk en dreiging, moeite en marteling in een ander perspectief te staan. En dan wordt het toch waar. Nergens is het beter dan bij hem. Het leven is toch goed, al is het regelmatig om te huilen, maar ik dank het aan hem. Is daarmee alles paai en vree? Zijn daarmee alle plooien glad gestreken? Nee, we weten wel beter toch. Maar door het licht van Gods vriendelijk aangezicht krijgt je leven vanmiddag wel nieuwe glans. Al denk je wel eens, ik ben niks waard. Of al denk je wel eens, ik ben niet goed of gelovig genoeg. Of al denk je, ik schiet tekort en ik doe alles fout. Of al denk je wel eens, wat stel ik nou voor? Wie ziet mij staan? Hoe vaak zeg je niet, aan het einde van een dag, het was mijn dagje wel, en ben je blij dat je je bed weer voelt. Je kruipt je bed in, inclusief je noden en zorgen. Je woelt als een kind en je draait als een kind. En in één keer, dan val je toch in slaap. En je weet je veilig bij hem, omdat je je uit handen hebt gegeven in zijn handen. Je buurman, die ligt misschien wel wakker. En je schoonzus misschien ook wel. En jij slaapt. En in je hart is het misschien op dat moment nog wel ontzettend donker. En toch is daar licht. Want het is het licht van hem dat blijft in leven en in sterven. Het is het licht van hem dat er is vannacht en morgen en overmorgen. Het is het licht van de gekruisigde die wij ook belijden als de opgestane. Het is heel diep ervaren. Ik ben van hem en hij is van mij. En samen leven wij in het licht van Gods liefde. wat zal me dan nog van hem scheiden? Hoogte of diepte, dit of dat. Niets kan me nog scheiden, laat staan verwijderen van de liefde Gods, die hij zelf hoogst persoonlijk in mijn hoofd en hart heeft neergelegd. En zo is het toch waar. Veilig wonen en heerlijk slapen onder de zegenende handen en het aangezicht van de God van Israël, de Vader van Jezus Christus. Amen. We gaan met elkaar zingen Psalm 3 en daarvan het derde vers als antwoord op de preek. Psalm 3, vers 3. Ik lag en sliep gerust van 's Heeren trouwbewust. 3, vers 3.
Zullen samen danken en bidden. Heere, als er één plaats is waar ons leven wordt gekend zoals het is, dan is dat op een plaats waar we nu in uw naam aanwezig zijn. Hier hoeven wij ons niet groter voor te doen dan we zijn. En we zijn ook niet op een plaats samengekomen waar alle plooien in één keer worden gladgestreken. En dan is het allemaal weer weg. Want zo was dat bij David ook niet. Voor hem was het leven ook niet altijd leuk en waren de mensen ook niet altijd zo lief en vriendelijk. En zelf had hij ook genoeg met zichzelf te stellen. En zo worden er in één keer duizenden jaren overbrugd in de kracht van uw Heilige Geest. Want de wereld is nog precies hetzelfde. En ons hoofd en hart is nog precies hetzelfde. Maar door de woorden heen hebt u ons aangekeken en aangesproken en ook de weg gewezen. Als jij roept, dan ben ik daar al genadig in aanwezig. En als jij vraagt om het licht van mijn liefelijk aangezicht, dan zal ik dat om Christus wil over je laten opgaan. Geef dat we hem ook hebben gezien en hebben gehoord, die al lang boven en binnen is, die voor al de zijnen bidt en die voor al de zijnen zorgt. Laat zo het woord van deze dag ons leven dragen, van dag tot dag. Wees zo met een ieder van ons, zoals we hier samen zijn of thuis meeluisteren, jong of ouder of al heel oud. Geef wat wij nodig hebben naar het lichaam en ook naar de geest. We danken u als het goed met ons gaat. En we bidden om kracht als we vaak het gevoel hebben om ons door de dagen heen te slepen. Wil ons zo uw ontferming niet onthouden. We bidden voor de broeders van de kerkenraad en allen die bij hen horen. Allen die zich vrijwillig inzetten voor dit deel van uw wereldwijde wijngaard. Bidden wij ook voor onze dominee en onze broeder, dominee Pater, en zijn vrouw en hun zoon. Stel hen hier ook tot zegen op zo'n manier dat er kracht van ze uitgaat, ten gunste van uw naam en uw zaak. Wees ook nabij in de komende periode als ze afstand mogen nemen en adem mogen scheppen met anderen die datzelfde doen. Wij bidden van u dat u onze gemeente bewaart en beveiligt in uw doorboorde handen. Trek ons mee in zijn beweging en houd ons vast. Zo bidden wij in Jezus' naam. Amen. Psalm 97, vers 6 en 7 zingen wij tot slot. Psalm 97, vers 6, beminnaars van de Heer en Gods vriendelijke aangezicht. gaat u heen in vrede, heft uw harten omhoog om de zegen te ontvangen van de God van Israël. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over uw lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.